Middernacht, het begin van maandag 19 september. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Enkele gevechtsvliegtuigen hebben vier wijken van de Noord-Syrische stad Aleppo aangevallen, die in handen zijn van opstandelingen. Daarbij zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Het is voor het eerst dat de stad is aangevallen sinds bijna een week geleden een staakt het vuren inging. Rusland heeft vanavond gezegd dat het bestand de afgelopen 24 uur 50 keer is geschonden. Moskou zegt dat bijna alle schendingen door de opstandelingen zijn gepleegd. Bij de deelstaatsverkiezingen in Berlijn zijn de regerende SPD en de CDU hun meerderheid kwijtgeraakt. De SPD blijft met zo'n 22% wel de grootste partij. De CDU haalde volgens de jongste prognose van de ARD nog geen 18%. En dat betekent een dieptepunt voor die partij in Berlijn. Grote winnaar werd Alternatieve für Deutschland, dat volgens de prognose zo'n 14% van de stemmen krijgt. Overigens wil geen enkele partij met de AfD regeren. Waarschijnlijk zullen de SPD en de CDU nu gaan regeren met die Linke of met die Grünen. De partij Verenigd Rusland heeft zoals verwacht met grote voorsprong de parlementsverkiezingen gewonnen. Nu een kwart van de stemmen is geteld, wordt voorspeld dat Verenigd Rusland, de partij van president Poetin, ruim 51% van de stemmen krijgt, iets meer dan in 2011. De tweede partij is de Poetin-gezinde nationalistische LDPR met ruim 15% van de stemmen. Iets meer dan de communistische partij met bijna 15%. Volgens de prognose komt de liberale partij, de enige groep die openlijk kritiek uit op Poetin, niet boven de kiesdrempel van 5%. Het weer vannacht droog en rustig. Het koelt af naar zo'n 16 graden aan zee tot landinwaarts soms onder de 10 graden. Daar kan ook nevel of mist ontstaan. Overdag geregeld zon en vrijwel droog bij een graad of 20. Ook de dagen daarna rustig najaarsweer met plaatselijk soms een bui. Dit was het NOS Journaal.
Goedenacht, dit is Zwarte Piet praat op Hilversum 1. De publieke omroep voor weldenken Nederland. Heeft mij, de opper-Nederlander, de representant van de constitutionele monarchie Nederland, de opinieleider, de man die Nederland beter kende, alle ministers, staatssecretarissen, Eerste en Tweede Kamerleden, Prim, Suram, Shaw, Radek Shun gevraagd om vanuit de missie en visie van Pound iedere zondagnacht, maandagochtend, van middernacht tot 2 uur 's ochtends dit radioprogramma te maken. Pound is een recalcitrante, dwarse omroep die alles ridiculiseert, provoceert, uitdacht en de grenzen opzoekt. Pound is ook de omroep die de politiek en onze volksvertegenwoordigers belangrijk vindt, want we zijn trots op onze democratie. De verkiezingen op woensdag 15 maart 2017 voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal zijn zeer belangrijk. Daarom tot de verkiezingen iedere week een kandidaat voor de Tweede Kamer te gast. Vandaag is het weer een bijzondere uitzending, want wij hebben naast de gedegen politica een erudite gast, wier boek u met korting kunt krijgen als u maar bij de bestelling aangeeft dat u naar dit programma heeft geluisterd. Kortom, kassa! Deze week wel Lia en Janus, maar Wilbert is even een week weg. De regels kent u, geen gewauwel, alleen vragen aan onze gasten. 0800-1121 is het telefoonnummer. En voor alle duidelijkheid, ik zeg het aan het begin van de uitzending, ik behandel u als gelijke, dus ik kap u af, blaf u af, bel af, provoceer, interrupeer en doe alles wat lafbekken die bang zijn voor bellers niet doen, want u en ik zijn gelijk. U mag mij beschimpen, beledigen, belachelijk maken, maar mijn gasten niet. Twitter naar apenstaartzpp1 of hashtag Zwarte Priet. Praat. En u weet het, uw tweets zijn auteursrechtenvrij en ik zal ze vrijelijk gebruiken. Het e-mailadres. Julian, waarom noem ik het e-mailadres nog in hemelsnaam? Niemand mailt er ooit naar, maar goed. Zwarte Priet praat, apenstaart.net.tv. Kijk je wel ooit op die mail, Julian?
Meestal als jij het zegt, dan denk ik, oh
ja,
kut,
hebben we hier. Je moet je werk wel goed doen. Dat gebeurt bij die blanke Germaanse mannen, doen hun werk niet. En net zo fucking Facebook doen wij niet aan, want schapenneuker Mark Zuckerberg, die haatzaaiers alle ruimte geeft, maar een achterlijke moraal over bloot en seks heeft, verdient over mijn rug geen geld. Mijn gasten, tot 1 uur vannacht. Het gedreven, hardwerkende, slimme, charmante, leuke lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal namens de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, de weledige strenge vrouwen Helma Lodders.
Goeienacht.
Oh. Ja, echt een groot applaus zoals het hoort bij lid der Staten-Generaal. En daarnaast de vader van mijn oud-collega en vriend erin aarts, de man die ervoor zorgde dat ik met mijn radioprogramma Primtime prachtige onderwerpen kon scoren vanuit de Landbouwuniversiteit Wageningen. De leuke, jolige, erudite, bescheiden, superintelligente dokter-ingenieur Frans Aarts.
Goeienacht.
achter mevrouw Lodders, wij kennen elkaar niet. Mijn vriendin Tamara van Ark, uw collega Tweede Kamerlid van de VVD... en vice-fractievoorzitter, wat ik niet eens wist... heeft uw komst geregeld, daar ben ik heel blij mee, dank u wel. Alle politici die in dit programma komen stel ik dezelfde set vragen... dus ook aan u, naam zoals in het bevolkingsregister staat.
Wilhelmina Jenneke Helena Lodders.
Oké, dus katholiek?
Nee. Niet nee, katholiek. Nee.
Wel gedoopt?
Wel gedoopt en vernoemd naar de vader van mijn moeder, Wilhelmina, dat was Willem. Ja. En de tweede naam Jenneke en de derde naam Helena naar de moeder van mijn vader.
Oké, en wat bent u nog gedoopt?
Protestant. Nee?
Protestant, burgerlijke ja. staat.
Gehuwd.
Kinderen.
Nee.
Nee? Wat was de directe aanleiding, wat triggerde u om lid te worden van een politieke partij? En waarom die partij?
Ja, ik ben in 91 lid geworden van de VVD. Gekozen om eigenlijk een beetje gedreven door op dat moment datgene wat er in Zeewolde, de plaats waar ik, de gemeente waar ik woonde, plaatsvond. Er waren een aantal lokale partijen die de deur op slot wilden doen.
Voor de duidelijkheid, stilstand. Voor de luisteraars, Zeewolde, dat is dat bestond al voordat Flevoland begon, hè?
Nee,
dat is echt ook onderdeel van.
Dat is echt Flevoland.
Dus dat is een nieuw dorpje nadat u water hebt gedempt tegen de zin van de milieubeweging. En ja, en hoe oud is Zeewolde nu? Want wanneer is de binnenzee gedempt?
Volgens mij is het 68 het water gedempt. Maar voordat Zeewolde ontstond, was het een heel aantal jaren verder. Ja, hoe oud is Zeewolde op dit moment?
Ja, ik weet precies. Jaar? Ik weet dat de eerste inwoner kwam. Dat was, ik denk, 1970, 80 ongeveer.
Nee, want is Zeewolde jonger dan Lelystad?
Ja, wat bij je jonger, ja.
Ja.
Okay, dus,
ja, zuidelijk Flevoland.
Ja, dus zuidelijk Flevoland. Want je had eerst Lelystad, Almere en toen Zeewolde?
Ja, Almere en Zeewolde, dat is eigenlijk bijna gelijktijdig.
Oké, maar u bent dus niet geboren in Zeewolde?
Nee, ik ben geboren in Brabant, gemeente Klundert.
Oh, uit Klundert, oké. Ja. Had Koten en de Bini iets van Klundert, de dingers van Klundert... Ja, er was toch zo'n natuurgenezer in Klundert... en daar had Koot en de Bie een parodie op.
Dat is voor mijn tijd geweest.
Maar u ging wonen, dus hoe oud was u toen u naar Zeewolde ging dan?
Ik ben op mijn vierde verhuisd met mijn ouders... en dat was naar de gemeente Lelystad. Mijn ouders hadden in Brabant een boerderij.
Ja.
En zij moesten weg voor de uitbreiding van stadsuitbreiding... maar zeker ook de uitbreiding van Moerdijk, het industrieterrein. Ja. En toen eerst naar Lelystad. En dat ik samen ging wonen, ben ik in 91 in Zeewolde gaan wonen. En dat is ook het moment dat ik lid werd... van de VVD.
Hoe oud was u toen?
Was ik 23, denk ik.
23, oké, toen bent u gehakken, ja. En toen naar Zeewolde, waarom niet naar Amsterdam? Van Lelystad naar Amsterdam. Kijk, me logischer dan van Lelystad naar het achterland.
Ja, maar weet je, mijn vriend, nu mijn man, had heeft een boerderij in Zeewolde. Dus een boerderij neem je niet zo mee naar de grachtengordel Amsterdam.
Oh, dus jullie zijn van Lelystad boeren naar Zeewolde gegaan?
Ja.
Oké, en wat voor boerderij?
Melkvee.
Oké, en waarom de VVD? Daar waren we gebleven.
Ja, waarom de VVD? Nou, de VVD is de partij die niet als eerste oplossing grijpt... naar allerlei regels en betutteling. En dat staat mij heel erg aan. Mensen een kans geven om zichzelf te ontwikkelen... zelf kansen te grijpen en daarmee aan de slag te gaan.
Maar u heeft dus echt nagedacht in 91 welke partij?
Ja. Zeker nagedacht. En aanleiding nogmaals, dat was het feit dat lokale partijen... de deur op slot wilden doen van het dorp. Ik denk, nou, dat kan nooit goed zijn. Niet voor het dorp zelf, maar ook niet voor de middenstand.
Je bedoelde eigen volk eerst alleen maar. Ja, dus ze mochten... Oké. Maar toen was er geen enkele zwarte of vluchteling. En toen wilden ze de deur dan dicht doen.
Nou, het moest vooral blijven zoals het was. En een klein dorp en niet te veel inwoners van andere gemeenten.
Serieus?
Ja, serieus.
Maar dat dorp bestond sinds, dus dat dorp bestond 20 jaar.
Ja.
Ze waren allemaal nieuwkomers, want niemand woont van oudsher daar.
Exact.
En toen wilden ze het al op slot doen.
Ja.
Laat me raden, voornamelijk blanke Germaanse mensen.
Leefbaar Zeewolde.
Ja, maar er was hoeveel zwarten liepen er toen rond in Zeewolde? Of niet-westerse allochtonen, of wie ze wil noemen?
Bijna niet.
Nee, dus ze wilden het op slot doen voor andere blanke mensen.
Ja. Ja.
Alleen maar omdat die vanuit Zwolle of Amsterdam... Ja. Serieus?
Ja, serieus.
En hoeveel zetels had die partij?
Dat zij in... even kijken hoor, dan moet ik even goed nadenken. Maar, dat zij in de raad kwamen, kwamen zij direct met 5 zetels in de gemeenteraad.
Op hoeveel zetels heeft u daar?
Toen waren het er 17, volgens mij, als ik het goed weet.
Maar wacht even. Mevrouw Lodders, meneer Aerts, u mag meteen meepraten, want ik snap dit niet. Dus je hebt een dorp wat gecreëerd is in 1970... 71?
Ja, maar het was vrij logisch, denk ik. Je kreeg toen de overloop van Amsterdam. En Lelystad kreeg daar ook een slechte naam door. En Zeewolde was nieuw en was toch een beetje elitair. Dus ik kan me voorstellen dat toen...
Nee, maar het gaat me alleen de gedachte, meneer Aarts. Ja. Dat je dus... Dat dorp bestaat sinds 70.
Ja.
Dan heb je 91 gemeenteraadsverkiezingen of zoiets. En dan is er een partij die zegt... Eigen volk heerst. Ja, niemand van buiten erin.
Ja. Onbegrijpelijk.
Ja.
Ja, weet je, en Zeewolde had natuurlijk nooit de ambitie om een stad te worden, zoals Lelystad of Almere. En ik denk dat het met name voor middenstanders, hè, de ondernemers in het centrum, maar weet je, wil je dat een beetje leefbaar houden, dan moet je zorgen dat er ook nieuwe aanwas komt.
Ja, nee, ik snap het helemaal. Ja. Oké, het leukste van Tweede Kamerlid zijn?
Ja, het leukste is dat je aan de knoppen kan zitten. Dat je daadwerkelijk iets kan bereiken voor de mensen die jou gekozen hebben in de Tweede Kamer. Afgelopen jaar heb ik een initiatiefwet geschreven. Dat was op het gebied van pensioenen. Een van de andere onderwerpen waar ik me mee bezig hou. En na de behandeling in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer is die afgelopen 1 september van kracht geworden. Dus dat is echt super trots.
Dat is van u?
Ja.
Oké, ik wist niet eens dat het van u was. Ik wist wel dat die was aangenomen, maar ik wist niet dat het van u was.
Dat was, daar heb ik afgelopen jaar...
Waar ging het over?
Afgelopen jaar hard aan gewerkt. Dat is een wet, mensen die een pensioen sparen... in één keer hun pensioen moeten aankopen tegen nu hele lage rente... maakt de wet het mogelijk dat je pensioen kan doorbeleggen... en dat je dus ook, als je met pensioen bent, extra beleggingsrendement kan...
Even voor de duidelijkheid, sommige mensen die zeiden... dat zeiden ze van, je hebt 10.000 gespaard... Wat wil je ermee doen? Wil je het opnemen? En als ze het verder wilden sparen, dan kregen ze nog zeg maar
het rendement.
Ja. En die verandering hebt u mogelijk gemaakt.
Ja, het is een keuze. Dus als mensen dat niet willen, dan kunnen ze gewoon in de oude situatie. Ja. En willen ze dat wel, dan kunnen ze daarvoor kiezen. Dus, en dat is ontzettend leuk om dat voor je achterban te kunnen betekenen. Maar ook op het gebied van landbouw zijn er zo... Ik vind het ontzettend leuk om landbouw op de kaart te zetten.
Ik wist niet eens dat u boerin en vrouw was. dus boert u ook nog thuis? Of,
Nee, ik werk niet actief mee. Nee.
Maar gaat u echt nooit op zondagochtend even helpen om de koeien te melken?
Nee, toch wel kijken, neem ik aan,
hè?
Af en toe kijken.
Maar uw man is dus boer. U bent daar gaan wonen in 1991.
In 1991 zijn we in Zeewolde
gaan wonen. En u heeft nooit, zeg maar...
In de jaren 90 heb ik wel geholpen, hoor. En heb ik ook wel koeien gemolken. Ik heb de kalfjes wel gevoerd. Maar daar heb ik nu gewoon geen tijd voor.
Nee, dat is
Maar je bent opgegroeid op een melkveebedrijf, denk ik.
Mijn ouders hadden een akkerbouwbedrijf.
Ja.
Dus daar ben ik opgegroeid.
Dat is leuk, want meneer Aarsnaar gaat zo weg. Die heeft een boekje geschreven. En die komt ook. Het vervelendste aan Tweede Kamerlid zijn.
Wat ik lastig vind is. Je kan de euro maar 1 keer uitgeven. En als we thuis kijken in de portemonnee. Je gaat boodschappen doen. Hè, dan moet je keuzes maken. Koop ik dit of koop ik dat?
Hans heeft een snurkgeluid. Ik had gehoopt dat hij het zou hebben ingestart. Dit is zo'n politiek correct antwoord. Kom op, mevrouw Lodders. Ja, ik bedoel, vervelendste. Nee, maar gewoon. bent u niet geïrriteerd dat u niet vrij uit kunt lopen? Dat u moet twitteren? Dat u 16.000 e-mails kreeg die u moet beantwoorden? Dat u te weinig ambtelijke ondersteuning
heeft. Dat hoort er allemaal bij, dat weet ik. Maar wat ik het lastig vind, is soms uit te leggen welke keuzes je maakt. Omdat je toch dicht bij je mensen wil zijn die jou gekozen hebben. En soms moet je ook moeilijke vraagstukken uitleggen. En dat maakt het werk wel eens lastig.
Serieus? Is dat het vervelendste?
Want je wil iedereen toch bedienen. Althans,
you can't please all of the people. Nee, je kan niet iedereen behagen constant. En die mensen liegen, ze hebben niet op u gestemd. En dan zeggen ze dat ze op u gestemd hebben.
Dat mag, dat kan. Maar dat vind ik een van de lastige dingen om datgene wat we doen... zeker die moeilijke vraagstukken ook goed uit te leggen.
Sorry hoor, mevrouw Lodders. U had me echt benen, maar dit vind ik zo... wat vindt u, meneer Aarts? Dit vind ik zo politiek... correct antwoord. Het lastigste is om iedereen steeds uit te leggen welke keuzes je maakt. Ja, u praat tot nu toe... We ontmoeten elkaar voor het eerst. We hebben elkaar niet eerder ontmoet. U praat zo lekker weg. En eens komt u dan met zo'n voorgekookt campagne.
Nee, het is niet voorgekookt, want het is oprecht zo. Het is hartstikke moeilijk als je voor een grote zaal met mensen staat... en je gaat uitleggen waarom je hele moeilijke besluiten. En we komen straks misschien daar zeker over te spreken, denk ik.
Maar mevrouw Lodders, is het niet zo dat... waar ik me aan mateloos aan erger... ook bij de... Om een simpel voorbeeld te noemen, pensioenen. Ik heb rechten gestudeerd. Nou, dan krijg je ook deels economie. Ik heb op de middelbare school economie gekregen. Je weet dat als je geld inlegt... dat is nooit voldoende voor wat je eruit haalt. Dus dat geld moet rendement maken.
Ja.
Nou, om het geld rendement te laten maken... moet er economische groei zijn.
Ja.
Als er geen economische groei is, kan je dat geld wel inleggen ergens, maar die bedrijven moeten winst maken. Of je het nou volgens de Noord-Europese norm doet dat je het spaart, dan beleg je het in een bedrijf. Of je doet het via de Zuid-Europese norm, dat de belastingbetalers ze betalen, maar er moet groei zijn. En mensen dachten, ja, ik stort mijn geld, het zit wel oké. Vervolgens zijn ze naar de kont van Kim Kardashian aan het kijken. Zitten ze goede tijden, slechte tijden te volgen. Weten ze alles van wie het met wie doet en met wie Jolante het doet. Maar zijn ze nooit geïnteresseerd in hun pensioenen. Vervolgens, als er iets misgaat, schreeuwen ze moord en brand. Dan zeg je, ja, idioten, ga dan toch zelf jezelf scholen. Het is toch jouw geld wat je... Mm-hmm. Want pensioen is een uitgesteld loon. Mm-hmm. Je stort je loon in een potje.
Ja.
En al die jaren hebben ze de pensioenfondsen mensen tonnen laten verdienen als directeur van de pensioenfonds. Nooit vragen gesteld tot de crisis. En nu is ineens iedereen geïnteresseerd. En dan roept Jeroen Pauw, hoe kan het zo ver komen? Ja, omdat Jeroen Pauw alleen maar zat te zeiken over mensen hun konten. En niet over de pensioenen. Toch, dus dan kunt u voor een zaal staan. Maar dan moeten die mensen toch op zijn minst geïnteresseerd zijn in hun eigen leven.
Ja, maar weet je, dat was nou net niet het voorbeeld wat ik noemde. Als het gaat om wat ik lastig vind om uit te leggen. Het gaat er vooral om als je moeilijke beslissingen moet nemen. En dat hebben we de afgelopen 6 jaar natuurlijk in de politiek ook gedaan. Om Nederland uit de crisis te halen. Een aantal problemen aangepakt. En dat is best lastig als je voor een grote groep mensen staat. Als het gaat om de pensioenen, nou, ik weet wie ik de volgende keer meeneem.
Ja, dat is waar. Trouwens, Julian, dan moet je mijn telefoon gewoon niet meer opnemen. Want iemand belt steeds op mijn mobiel en is de pest. Hoe staat Nederland er sociaal-economisch voor vergeleken met de andere leden van de Europese Unie?
Nou, Nederland staat er nu natuurlijk een stuk beter voor dan 6 jaar geleden dat we aan de klus begonnen. We staan er gemiddeld genomen ook beter voor dan de andere landen. Als we kijken naar de economische groei, dan doet Nederland het beter dan het gemiddelde in Europa. En dat is niet alleen aan de overheid overigens te danken. Dat is ook aan de 17 miljoen mensen in dit land te danken. Met elkaar hebben we de schouders eronder gezet en gezorgd dat we de problemen aanpakken en oplossen.
Het is heel grappig. Ik heb er is een twitteraar, Il Flitzo, dat is een man die Frits ziet en dan heeft hij zo'n Spaanse naam. Zo, die zegt, is Zwarte Piet praten niet vannacht, omdat hij vindt dat het inhoudelijk is. En Theo Lilieveld die zegt, VVD niet voor regels, oh, ik heb schijnbaar liggen slapen. Maar weet waar ik me aan heb geërgerd? Ze hebben nu de ING, of all people, de bank die mede verantwoordelijk is voor de economische crisis, die heeft een rapport gepubliceerd waarbij zegt dat er verkeerd is ingrepen. In uw antwoord ben ik met 2 dingen oneens. Bruin 1, 2010-2012, heeft niet ingegrepen. Toen ging het slechter. Het is dit kabinet, 2012-2016. En ze lieten dan, iedereen kwam met die staaltjes dat België en Frankrijk hogere economische groei hebben, maar hun staatsschuld is omhoog gegaan en niet omlaag gegaan. En hun begrotingstekort ook niet. Dus in Nederland heeft VVD, PvdA, ere wie ere toekomt, en het begrotingstekort teruggebracht en de staatsschuld teruggebracht. Dus heb je wel een mindere economische groei. Maar in Frankrijk hervormen ze niet. En dan hebben ze wel een economische groei, maar die wordt weer gefinancierd met luchtbellen.
Maar daarom gemiddeld genomen staan we er goed
ben
voor.
Ben ik helemaal met u eens.
Ja.
Eens of oneens. Wat je ook van de Partij van de Arbeid of de VVD vindt, complimenten dat deze twee partijen na heel lang weer een kabinet de hele termijn laten afmaken.
Voor twee partijen die ideologisch zo ver uit elkaar staan, hebben we afgelopen periode laten zien dat we met elkaar afspraken konden maken, dat we schouders eronder konden zetten. En ik denk dat het heel mooi is dat we deze periode af hebben gemaakt. Dus eens met de stelling.
Maar hadden jullie afspraken gemaakt van wat er ook gebeurt, we breken niet?
Die afspraak heb ik niet gemaakt. We hebben gewoon met elkaar de schouders eronder gezet.
Maar klopt het dat Rutte tegen jullie heeft gezegd in de fractie, jongens, het doel is de rit uit te zitten. Ik weet namelijk dat er een handshake is geweest tussen Samsom en Rutte. En toen ze zelf zeggen, wat er ook gebeurt, we maken het af. Daarom bij 2 crises, waar het echt halve Zijlstra en de hele fractie op de achterste poten stond, heeft Rutte toegezegd, als jullie dat doen, en nog met deuren gesmeten. Klopt dat?
Nou, uit de fractie zal ik nooit citeren, want dat vindt achter de gesloten deuren plaats. Ik ben er niet bij geweest. Wat voor mij het allerbelangrijkste is, dat ik met mijn collega's van de Partij van de Arbeid aan de slag ben geweest de afgelopen jaren. En dat zal vast politiek correct antwoord zijn.
Mevrouw Lodders, laat me het anders vragen. Zijn er momenten geweest waar u naar zijn tanden heeft gezegd, in het groter belang van de rit uitzitten, sluit ik nu een compromis, wat ik anders niet gedaan zou hebben?
Die zijn er voor mij niet geweest.
Oké. En nog een punt waar ik een beetje problemen heb met wat uw antwoord. U zegt, partijen die ideologisch zoveel verschillen. U en de Partij van de Arbeid, VVD en Partij van het verschillen ideologisch niet zoveel. Jullie hebben samen geregeerd in Paars 1, wat een van de beste kabinetten na de Tweede Wereldoorlog was. Jullie hebben samen geregeerd in Paars 2, wat ook heel veel hervormingen heeft gebracht. Wat hen, kijk maar naar de winkeltijdenwetten, al die dingen. Dus Paars 1 en 2 waren op zich goed. Het pragmatisme van beide partijen, ook de afgelopen kabinetsperiode. Dus ik zie niet, die verschillen die jullie altijd willen opkloppen, zijn zulke minimale verschillen. Nu is er een beetje ook aan het zeuren over Asscher, met die wet voor flexwet en dinges. Het zijn zulke ideologisch, mevrouw Lodders, verschillen VVD en PvdA net zoveel als, wat, even kijken, als het voetbal van Ajax en Feyenoord. Ik bedoel, het is... Kijk, Hans is het met me eens.
Ja, dat is een mooie vraag.
Ik wil wel met u meegaan om te kijken. Weet u ideologisch verschil?
Nou, misschien moet je ideologisch wat verder van elkaar afstaan om juist tot die compromissen bereid te zijn.
Mijn vrouw en ik verschillen ideologisch verschrikkelijk veel van elkaar.
En u bent nog steeds getrouwd.
Ja, ik word nog steeds onderdrukt door haar ideologische verschillen. Zij vindt dat een man de slaaf moet zijn. Ik wil vrijheid, maar ja. Oké, de volgende stelling. Ik ben echt benieuwd. Tweede Kamerleden, staatssecretarissen en ministers moeten jaarlijks €50.000 bruto erbij krijgen.
Oneens.
Waarom, mevrouw Lodders?
Omdat ik vind dat ik een mooi salaris verdien. Ik moet er hard voor werken. Dat doe ik ook.
Mevrouw Lodders, heeft u ooit berekend wat u per uur verdient?
Nee.
Wilt u het sommetje voor me maken?
Nee.
Ik krijg hier voor 2 uur uit mijn nek kletsen €1.375 bruto. Dat is, ik heb onderneming, ik lever een heel programma en dan gaat van de helft naar de belasting. Ja. Als ik per uur reken, mevrouw Lodders, is mijn bijdrage aan dit land veel minder dan de uwe en verdien ik veel meer. Per uur krijgt u als Kamerlid minder betaald dan een schoonmaker. U rekent het niet uit. U krijgt ongeveer 110.000 per jaar. U werkt, wat zal het zijn, 60 uur minimaal per week. Hoeveel mails krijgt u iedere dag in uw inbox?
Vele.
Wat, 500, 400?
Een paar honderd per dag.
Een paar honderd? Ja. U heeft hoeveel assistenten met z'n tweeën, twee assistenten?
Ik heb 1 persoonlijk medewerker, 1 assistente en althans 1 fulltime assistent.
Oké, okay, dan bent u beter georganiseerd dan de rest. En die moet alles doen.
Een
gemiddeld radioprogramma op deze mislukte zender heeft de regisseur, 3 redacteuren, alles. Ja. U moet voor uw wetten aannemen, moet u alles zelf doen. Ja. U moet stukken zelf lezen.
Maar weten we, het is ook een voorrecht om volksvertegenwoordiger te mogen zijn. En dat klinkt allemaal weer heel oudbollig en saai misschien. Maar ik vind het oprecht en ik vind het ontzettend mooi dat ik deze kans heb gekregen. En ik hoop ook in de komende periode voor de VVD in de Tweede Kamer plaats te kunnen nemen.
Want u bent in 2010 eruit gekomen, hè, met al die jonghonden. Maar ik moet u zeggen waarom ik ook tot de verkiezingen Tweede Kamerleden doe. Ik ben ontzettend blij en dankbaar dat er idioten zijn als u, die voor een salaris waarvoor ik mijn bed niet zou uitkomen, zich laat beschimpen, beledigen, op Twitter allerlei idioten over u laat gaan. Ik beledig twitteraars die uit hun nek kletsen, beledig ik gewoon. Hetzelfde geldt voor bellers. Ja. U doet dat niet, want u moet rekenen met 1 verkeerd woord. Ik kan dronken naakt over straat lopen, er is geen enkele consequentie. Dat kunt u niet doen.
Nee.
U leeft in een glazen huis. Ja. U moet al uw woorden wegen. U moet omgaan met idioten die een mening over u hebben. Voor wat krijgt u, 110, 105 of 107.000 euro bruto vergoeding?
Ja,
onkosten. En daarover gaat de helft naar de belasting.
Ook dat, ja. Ja. Maar nogmaals, het is echt een voorrecht om in deze functie te mogen, of als Kamerlid aan de slag te kunnen zijn. En ja, dan vind ik het niet zo heel spannend en interessant wat daar tegenover staat. Voor mij is het de eer, voor mij is het, geeft het ontzettend voldaan gevoel. Ja, als ik mijn initiatiefwet uiteindelijk in de Eerste Kamer er doorheen krijg. Dat die daadwerkelijk wet is geworden. Dat ik voor al die boeren in Nederland die iedere dag 24 uur per dag, 7 dagen in de week bezig zijn met hun bedrijf, dat ik me daarvoor mag inzetten. Dat vind ik machtig mooi.
U krijgt bijna als een SP'er.
Is het zo?
Zou het niet zo zijn als toch de vergoeding omhoog ging, dat dan de kwaliteit van de Kamerleden in het algemeen, want u bent natuurlijk enthousiast en fanatiek, maar ik zie ze toch vaak vrij snel weer vertrekken, andere banen kiezen.
De brievenbuspisser van de PVV. Ja, maar oké, bij de PVV zit er zoveel troep. Ja, ik vind eigenlijk wel dat je zou een gevarieerde beloning moet hebben, meneer Aerts. Als je niets inbrengt,
Stemmen over de beloning van elk lid van de
Tweede Kamer.
Laten we onze tijd nuttig besteden.
U bent ook
woord
voor de landbouw. Ik ga nu praten met de vader van mijn vriendje Riet Aarts. U voelt u zich alsjeblieft vrij, zoals meneer Aarts net deed, om mee te vragen en vragen te stellen. Want u bent immers woord voor de landbouw. En ook akkerboerendochter en veeboerenvrouw.
Dat klopt. Mooi gezegd.
Meneer Aarts, u weet dat ik een beetje bang ben voor u. Ik ben zeer vereerd dat u mijn gast wil zijn. U bent de afgelopen donderdag gestopt aan de Universiteit Wageningen. U bent dus nu pensionado sinds 3 dagen.
Ja.
Wat heeft u gestudeerd?
Landbouw, maar met name plantenecologie. Dat is eigenlijk ook mijn hobby.
En waar heeft u gestudeerd?
In Wageningen.
In Wageningen.
En in Lelystad gewoond, 10 jaar.
Oh ja.
Bij het professor van de akkerbouw gewerkt. Okay. En later terug naar Wageningen.
En waarop bent u gepromoveerd?
Ik heb een proefbedrijf opgericht. Proefbedrijf de Marken, dat kent u waarschijnlijk ook.
Ja.
En,
nee, maar de luisteraars niet. Wat is proefbedrijf de Marken?
Nee. We hebben toen, dat was heel lang geleden al, in 1987. Mm-hmm. Toen kwam het milieuprobleem opzetten. Dat werd oorspronkelijk ontkend door de landbouw en ook door het ministerie van Landbouw. En het is FROM, heeft toen gezegd, het ministerie van Milieu, van daar moeten we wat aan gaan doen. Dat was de tijden van het eerste milieubeleidsplan. Ja, nationaal milieubeleidsplan.
Maar welk jaar? Mijn luisteraars die kennen al deze details niet. Dus welk jaar was dat?
86.
Ja, en wat heeft u toen gedaan?
Toen hebben we een proefbedrijf gestart voor melkveehouderij en milieu.
Oké, okay, en wat voor plan was er eerst?
Het idee was, je kunt veel efficiënter melk produceren met veel minder verliezen naar het milieu en toch met een goed inkomen dan nu gebeurt.
En hoe lang heeft u gedaan over dat promotieonderzoek dan?
Ja, ik ben in 2000 gepromoveerd. Dus
12 jaar later. Dus, wat een liefde. Dus u begint als promotieonderzoek met een bedrijf.
Ja. Nou, dat was toen nog geen promotieonderzoek. Ik ben daar gaan werken.
Uh-huh.
En dat lukte. En toen ben ik gepromoveerd op de resultaten van die
promotie. Maar wanneer bent u begonnen te schrijven aan uw dissertatie?
Ik denk in 1997.
Oké, dus 3 jaar. En waarom bent u nooit hoogleraar geworden? Want u bent gepromoveerd.
Daar ben ik niet geschikt voor, denk ik.
Waarom niet?
Ja, ik hou toch meer van het toepassen van kennis dan van het ontwikkelen van kennis. Een hoogleraar die moet heel veel moeilijke dingen geschreven hebben, nieuwe dingen ontdekt. En ik ben meer een persoon die probeert kennis benutbaar te maken voor boeren. En ik werk graag met boeren.
Dus, en heeft u nou lesgegeven ook? Of,
ik ben ooit leraar geweest een tijdje, maar ik gaf wel eens college, maar niet veel.
Uh-huh.
Ik ben het meest bezig geweest met
onderzoek.
Ja, en dan met name netwerken van boeren. Dus echte boeren, zoals melkveehouders,
uh-huh,
over het hele land verspreid. En dan samen zoeken naar wegen om, laat zeggen, beter te presteren op milieugebied en beter te presteren op financieel gebied.
Mevrouw Lodders, is de Universiteit van Wageningen nou landbouw of economische zaken?
Ja.
Dat is landbouw, wat onder economische zaken valt. We hebben nu een ministerie van Economische Zaken, waarin landbouw, natuur en visserij onderdeel van is. Ik ben daar een groot voorstander van, want de landbouw, dat is een economische sector. Het is een hele belangrijke sector. Want ongeveer 10% van de mensen in Nederland verdienen hun boterham in deze sector. Of aan
we zijn naar Amerika de grootste exporteur van groente en fruit, toch meneer Aarts?
Ja,
maar ook de grootste importeur, denk ik, van de grondstoffen voor die landbouw. Dus het is niet zo dat we, laten we zeggen, in de primaire sector, echte boeren, dat is maar 1,5% van de Nederlandse bevolking. Maar er zit natuurlijk heel veel komt achteraan. Dat zijn de zuivelfabrieken, dat is de handel, dat is de verwerking.
Ja.
In totaal kom je dan heel hoog uit.
En u, want ik weet door u, want uw zoon Rien was redacteur bij programma Primtime, maar dat is zo'n luie donder. Die kwam dan in het weekend bij u en dan had hij weer 3 onderwerpen voor de Universiteit Wageningen. We hebben heel vaak daar gestaan met de bus. Ja. Maar daardoor heb ik ook gezien, er wordt echt heel veel geld gegenereerd door Wageningen. Het is ook echt een export van kennis, hè?
Zeker.
Ja, we gebruiken kennis natuurlijk in Nederland, maar we exporteren ook kennis. Ja. Dat is ook een soort ontwikkelingshulp. Mag je dat ook rekenen? Daar zijn we ook heel goed in.
Ja, maar Wageningen Universiteit is een universiteit die wereldwijd natuurlijk ook heel erg goed bekend staat. Ja. Dus mogen we heel trots
en
op zijn.
En het valt me op, er komen studenten uit China, uit Indonesië. Als je daar rondhuppelt, het lijkt wel de Verenigde Naties. Volgens mij zijn er, daar houden ze nog hun nationaliteit. In Amsterdam zijn er gewoon allemaal Nederlanders. Maar hoeveel nationaliteit, hoeveel studenten, die studeren dan een paar jaar en gaan terug naar hun land, hè?
Ik dacht dat er in de wereld maar een paar steden zijn met meer nationaliteiten dan Wageningen.
Ja.
Het is echt een internationaal gebeuren.
Ja. Ja.
En het is klein, het is, ik denk toch, ja, het is ook een, het wordt ook door studenten zeer gewaardeerd als stad,
ja,
als plek. Onderwijs is goed.
Ja.
Dus hoe zeg je, kom naar Wageningen.
En het leukste is, die hebben voor het referendum met Oekraïne gestemd. Ja. Ja?
Oh, dat wist ik niet.
Ja, ja, Wageningen, hier was het toch, Julian, Wageningen en Utrecht aan de... Ja, alle studentensteden was een meerderheid voor het verdrag. Die studenten. dus daar, dat is wel dingen. Meneer Aert, want er zijn een heleboel bellers. We gaan zo er naartoe. Ton, Lodewijk, allemaal even aanhouden. U heeft een boekje geschreven. Ja. Hoe heet dat boek?
Boeren in Peel en Kempen omstreeks 1800.
Waarom bent u dat boekje gaan schrijven?
Omdat ik eigenlijk wilde weten hoe het zat met mijn voorvaderen. Die leefden in een heel arm gebied. De andere kant van Brabant waar u vandaan komt. U, ja, was West-Brabant, dit was Oost-Brabant, ja. Peel en Kempen. Dat was in 1800...
Voor de mensen die topografisch op Peel en Kempen liggen, bij welke stad in de buurt?
Dan Eindhoven, rond Eindhoven. Dan moet je zien, rond PSV-stadion.
Dat, ja, daarom was... zijn ze maar lampen gaan ontwikkelen, want die grond had geen
Nee, dat klopt ook echt.
Ja.
Die stad, ja, de DAF ook, is ontstaan, ja, uit armoede.
Ja.
En in tegenstelling tot het westen van Brabant, was wat rijker, ook akkerbouw, maar het oosten, dat was puur arm. Die hebben 2,5 eeuw oorlog gehad. 80-jarige oorlog, later kolonie van het noorden geworden, uitgebuit, iedere keer soldaten over de vloer. Die waren echt straat en straat arm rond 1800. En het was de kwestie van, hoe kun je dan, alle boeren, hoe kun je dan toch overleven? Met die vraag zat ik. En die heb ik uitgewerkt in een boek.
Oké, en dan is het nou een landbouwboek of gewoon een beschrijving van hoe ze leefden? En...
Het is een combinatie.
Maar kunt u net zo leuk schrijven als uw zoon? Of,
Leuker.
Leuker? Okay.
Ja, leuker.
Ja, okay. Ja. Dus het is wel een goed boekje.
Ja. Ja, het is een combinatie van, laat ik zeggen, beschrijven hoe de landbouw werkt, hoe boeren werken. Maar ik heb er ook, ik heb duizenden bladeren van het archief van mijn geboorteplaats doorgespit.
Dus en uw geboorteplaats is?
Deurne.
Ja.
En ik heb er dus ook een aantal stukken ingebracht van hoe gebeurtenissen in de wereld, de Franse revolutie bijvoorbeeld, hoe dat doorwerkt naar een dorp.
Serieus?
Ja, het was vaak puur
ellende. Dat is echt een interessant boekje.
Ja, dat is echt interessant.
Oké, okay, want ik doe niet al voorbesprekingen en voorbereidingen.
Dan komen de Fransen, die, ja, willen naar het noorden, die hebben ruzie met het noorden.
Ah, dat is uw zoon erin voor de mensen op de camera. Maar als ik hem zo zet, dan kan je erop infocussen. Ja, gaat u vooral
de
door.
Fransen die willen naar het noorden, die hadden ruzie, ja, met de zeven provinciën, met, ja, de republiek.
Ja. Ja.
Die konden de rivieren niet over, want het was dan niet bevroren. Die bleven in Brabant. Die moesten gevoed worden door de mensen daar. En dat betekende dit jaar erop gewoon hongersnood. Daar gingen mensen dood.
Luisteraars, normaal kost het boekje €12,95. Maar als u naar de website peelandkempen.nl gaat en het boekje bestelt, en dan moet u bij opmerkingen schrijven, Prim is. En dan mag u helemaal losgaan zoals die idioot Il Flitzo. Dus Prim is een god, duivel, idioot, laf, gestoord, maakt niet uit wat. Maar u moet dus bij opmerkingen iets over Prim zeggen. Dan betaalt u slechts €10 voor het boek. En voor alle duidelijkheid, luisteraars, dit is geen actie om meer het boek te doen verkopen. Dit is geen sluikreclame, dit is een poging van Rien Aerts, mijn vriend, de zoon van meneer Frans Aerts en ik, om u de luisteraars de kans te geven om uw mening over mij en het programma op een aparte manier te geven. Dit is kunst. Zoals wij kunst maken. Mevrouw Lodders, we moeten... Maar even nog een vraag, meneer Aerts. Dit boekje is hoeveel bladzijden?
132.
Oh, maar wel een klein lettertype, man.
Ja, anders had ik meer bladzijden nodig.
En wie geeft het uit? De universiteit of u zelf?
Nee, heb ik zelf gedaan.
U hebt het zelf gedaan?
Rien heeft het opgemaakt. Hè?
Rien heeft Rien heeft het opgemaakt. En uw andere zoon, Franciscus de Slimmere, wat heeft die gedaan?
Die is historicus, dus die heeft de historische context gemaakt.
Hij heeft echt twee prachtige zonen. De een is een luilak, en een is heel slim. En, dus ja, en die luilak werkte voor mij. Ik ben altijd voor Julian is ook een luilak, die werkt voor mij. Mevrouw Lodders, we gaan naar een beller. Krijgen we een over de ding of moeten we koptelefoon op? Oké, heeft u koptelefoon geluid?
Ja.
Ja, oké. Okay. Hallo, goedenacht, Lodewijk de Jong.
Ja, goedenavond, meneer. U kent mij nog wel zeker, denk ik.
Wat even, ik hoor niets, hoor.
Ja, goedenavond.
Ja, wacht even, het ligt aan mijn koptelefoon, niet aan u. Ja, sorry, is dat goed? Zeg het maar.
Goedenavond, jongen.
Ja, hi.
Meneer, ik heb veel respect voor uw programma, maar ik zal u wel vertellen.
Ik haat het woord respect, want respect is een woord dat helemaal geërudiceerd is, maar zeg het maar.
Nou, ik was bij een boer vorig jaar. En ik zei dat ik 20 jaar geleden heftruckchauffeur was. In een fabriek met een frico. En op een gegeven moment zegt hij tegen mij, hij zegt, dat kan mij niks schelen, zegt hij. Want hij zegt, ik wil de hoogste melkprijs hebben. Ik dacht bij mezelf, van nou, dat is ook een knaap. Hij wil het grootste geld hebben en ik verdomme heb geen werk.
Dus maar dan ben jij dom, dat is, het is niets bij hem te maken. Dat jij maar boer moeten worden in plaats van heftruckchauffeur.
Nee, maar ik bedoel, zie, alles wordt geautomatiseerd.
Ja.
En dat zijn de kleine knaapjes,
ja,
tegen u gezegd, de klootzakken.
Ja, maar luister, er waren vroeger mensen die lantaarnpalen aanstaken omdat er gaslicht erin was. Toen kwam er elektriciteit, toen verloren zij hun baan. Wilde je dan de vooruitgang tegenhouden?
Nou, het is allemaal realisme, deze wereld.
Lodewijk, voor een werkloze vork heftruckchauffeur die filosofische hoogbespiegelingen houdt, wat is je vraag? Want dit is echt, weet je, luister me, luister eens even, zeg goed. En door bellers als jij gaan mensen nu massaal wegzeppen, want dit slaat nergens op. Maar wat is je vraag?
Nou, ik snap niet dat die meneer iets zegt van, nou ja, we moeten gewoon een beetje werk geven.
Dokter, ingenieur Frans Aartja, die heeft gestudeerd, jarenlang gewerkt. Je hebt bij werkloze vork heftruckchauffeur en dan ga je iemand bekritiseren vanaf je luie stoel.
Nou, dat weet ik niet.
Maar wat is je vraag?
Ja, ik zat op die heftruckjes van de jaren 60.
Ja, maar wat is je vraag, Lodewijk?
Al die oude heftruckjes, die ben eruit gegaan.
Ja.
En het is allemaal geautomatiseerd.
Ja, en wat is je vraag?
Nou, doe je best.
Ja, nou, wat wilt u wat zeggen? Je wordt gered door mevrouw Lodders.
Ja. En ik ben het niet helemaal eens met de bellen. Het automatiseren, dat vraagt ook onderhoud. Vraagt ook mensen. Dus ik zou zeggen, grijp je kans. En zorg dat je in de automatisering als misschien als monteur aan de slag kan.
Wat goed!
Ik zal je één ding vertellen.
Ja, meneer, hoe oud bent u, meneer Lodewijk de Jong?
45.
En heb je nu een baan?
Ik zal u één ding...
Nee, Lodewijk, heb je een baan?
Nou, nu op dit moment niet, nee.
Hoe lang ben je al werkloos?
Nou, een paar jaar.
En heb je je omgeschoold?
Ja, dat begint met die computers, hij verkeert dan. Maar ik zou je één ding vertellen.
Nee, voordat je me wat vertelt. Waarom voldoe je niet aan jou? Kijk, als je in het bos woont en er is geen uitkering en niets, dan moet je maar, als je niet van tak tot tak kan slingeren, dan moet je maar gaan leren vissen. En als je niet kan vissen, moet je leren holen graven. Maar je moet overleven.
Nee, dat hoeft helemaal niet. Onze lieve Heer is met ons.
Ja, ook
en
die.
Er is één ding ons beloofd.
Wat?
Door onze lieve Heer. De aarde zal opklappen,
ja.
Maar de hemel ook.
Hey, vriend, dankjewel voor het bellen. Ja, je hebt gelijk. Meneer Aarts, in die tijd van 1800, toen u een boek schreef, was er geen sociale dienst.
Nee.
Er was geen bijstand.
Nee.
Dus als die voorouders van u geen geld hadden, hoe rooiden die dat dan? Want er was geen sociaal vangnet.
Nee, ze rooiden. Ze verkochten producten, roggen en vee. Maar ze konden niks kopen, daar was het geld niet voor. Dus ze roofden eigenlijk van de omgeving, van de heide, van de beemden, van de graslanden.
Uh-huh.
Dan barst de vruchtbaarheid naar hun eigen akkers.
Ja.
En dan groeide er wat, kon je van leven, kon je wat van verkopen. Maar zo verarmde natuurlijk de omgeving heel sterk.
Dus uw voorvaderen waren eigenlijk kleine scharreldieven?
Eigenlijk wel, ja. 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 Daar kwam het wel op neer.
We moeten, even voor alle twitteraars die me vragen, tussen de domme vloggers en zo, jonge mensen of oude mensen. Ik vind het van belang dat we van nu tot de Tweede Kamerverkiezingen Tweede Kamerleden en mensen die op die lijst willen staan aan het woord laten, zodat jullie een keertje onbevooroordeeld kunnen luisteren naar iemand en kunnen denken, goh, er zijn misschien nog Tweede Kamerleden die wel invloed hebben in deze maatschappij. Je ziet hun gezicht niet in al die domme televisieprogramma's waar alleen de lijsttrekkers en andere mensen komen en een paar mensen die uit hun nek kletsen. Dus dat is de bedoeling van dit programma. En als jullie gezeik over vloggers in Zaandam willen hebben, daar is er al genoeg aandacht aan besteed. Dit is Zwarte Priet praat van Pont. En jullie kunnen altijd naar Pont gaan. Dit is mijn vaste beller Ton uit Delfshaven. Die is 100 jaar oud en die heeft alles gedaan. Dag Ton.
Goedemorgen, ben je met Ton.
Hi Ton, stel je vraag maar.
Ik ben pas over 30 jaar 100 hoor.
Oké, nou weet ik veel. Maar
ik heb een vraag van mevrouw Lodders en meneer Aerts.
Ja.
Wat vinden hun van het donor gebeuren? Wat word ik een beetje moe van eigenlijk?
Hey Ton, ik had gehoopt dat dat dit niet ter sprake zou komen. Maar nu moet ik iets bekennen.
Ja.
Ik ben jurist, meester in het Nederlands en internationaal recht. En ik vond een van de mooiste dingen van het recht dat een universeel mensenrecht het recht is op jouw fysieke integriteit. We mogen een vrouw niet verkrachten. Ik mag je op straat niet klappen. Ik mag je niet neersteken. Omdat de fysieke integriteit in elk beschaafd rechtssysteem, of het nou Azië, Afrika, Zuid-Amerika is, zie ook alle filosofen, het recht op fysieke integriteit is een van de hoekstenen, een van de fundamenten van ons rechtssysteem. Zowel strafrecht, publiekrecht, privaatrecht. Kijk, en ik vind het verschrikkelijk, Ron. Ik heb echt een probleem, Ton. Want ik associeer, qua ideologie lig ik dicht bij partijen als de SP, de PvdA en D66. Maar de orgaanroofwet die is aangenomen, waarbij mij zelfbeschikking over mijn lichaam, als ik hersendood ben, word ik geroofd, Ton. En als ik dood ben, er is een wet die zegt dat je lijken niet mag vernietigen. Maar nu mag de medische maffia, onder aanvoering van PAD, met de beste bedoelingen, ik twijfel aan niemands integriteit. Maar het is voor mij een reden om op geen van deze partijen te stemmen. Dus ik heb nu het volgende probleem, Ton. Ik moet op 15 maart gaan stemmen op de volgende partijen. PVV, ChristenUnie, CDA of VVD. Ik stem niet op Blondie. Ik stem niet op partijen op grond van de Bijbel. Dus waar blijf ik mee over?
Luister even.
Ja, Ton.
Heel mijn leven ben ik al donor. Ik geef al 35 jaar bloed.
Ja.
Ik sta ook heel...
Maar dat is jouw recht. Maar jij kan me niet verplichten om mijn lichaamsdelen af te staan.
Nee, ik sta ook... Nee, ik had een vraag aan die ander. Niet aan jou. Maar ik geef alles.
Maar omdat jij niets hebt, geef je alles. Meneer Aarts, wat vindt u ervan dat u nu verplicht geroofd wordt?
Niet verplicht. Ik kan vooraf aangeven dat ik het niet wil.
Maar moet u vooraf aangeven dat u nu verkracht wil worden? Moet u met een bordje een register gaan tekenen? Ik wil niet verkracht worden, ik wil niet in mijn buik gestoken worden.
Nee, Prem, ik vind dat ik dood ben.
Prem, ik heb nou een probleem. Ik heb een zaterdag nog mijn brievenbus vol met brieven. Dat krijgt iedereen vandaag morgen. Krijgt iedereen een brief in de bus van verenigingen. We hebben u als lid genoteerd. Vindt u dat niet? Stuurt ons dan binnen 14 dagen bericht.
Ja, maar dat doe ik ook niet. En dan zeg ik ze, je kan me niet als lid noteren. Ton, daar heb je iets getekend. Maar Ton, het gaat mij even over de principiële vraag. En ik snap dat je iets platter wil maken, meneer Aarts. De principiële vraag is de volgende.
Ja?
De road to hell is paved with good intentions. Hè? Alle goede bedoelingen even terzijde. Als je er niet in slaagt om mensen zich te laten registreren als donor... Dat zeg je nu als overheid, omdat ik jou niet kan overtuigen van het goede, dan ga ik jou van tevoren beginnen te zeggen, als je niets doet, dan roof ik je.
Ik geef alles. Ik geef al bloed.
Ja, maar Ton, jij geeft alles. Maar of je houdt je mond even dat meneer Aarts antwoordt, of ik moet je eruit drukken.
Nee, geef mijn antwoordje.
Oké, meneer Aarts.
Nee, Ton, je had wel door kunnen praten wat mij betreft. Nee, ik vind het... Als je dood bent, is het toch anders. Dan vind ik, als je vooraf niet hebt opgegeven dat je, dat je alles wilt houden, ook als je dood bent, dan mag de samenleving over jouw lichaam beschikken.
Maar waarom moet de samenleving dan wachten? Als ik hersendood ben, ben ik nog niet dood. Als ik hersendood ben, ben ik technisch nog niet dood, want dan moeten ze de apparatuur uitschakelen.
Ja.
En dan ben ik nog in leven. En dan mogen ze het ook al roepen. En sterker nog, artikel 13 van die wet zegt dat als ze je orgaan roven en het is ongeschikt voor transplantatie, dat het voor de wetenschap mag worden gebruikt.
Ja, maar als je dood bent, dan heb je artikel 13, dat heb je,
nee,
dat besef je toch niet meer.
Nee, artikel 13 van wat Pia Dijkstra nu heeft gedaan. Ja. Als ze mijn hart roven en het kan niet in uw lichaam passen, dan mogen ze het gebruiken voor medisch onderzoek.
Ja, maar de andere kant is...
Het is ook
Ton, je moet je mond houden, meneer Aarts antwoord, anders moet ik je wegdrukken. Dat vind ik nog
de vervelend. De andere kant is dat mensen zich niet laten registreren, niet wat ze niet willen, maar het komt er niet van. En er gaan mensen dood omdat ze...
Maar meneer
dus
Aarts, we moeten allemaal een keer doodgaan.
Jawel, maar niet te vroeg, alsjeblieft.
Maar meneer Aarts, ik ben voorstander van een wet die zegt, als meerderjarige, laten we kinderen buiten laten, niet teken dat je donor wil zijn, dan mag je ook niet ontvangen. Prima. Ik vind dat er mijn belastinggeld mag verspild worden. Pardon, om mensen te... Mijn dochter is donor, zij mag dom zijn. Maar ik heb recht op mijn fysieke integriteit. En weet u wat erg is? Ik wil mijn organen verkopen. Dat mag ook niet. Weet u wat mijn begrafenis, mijn uitvaart? Ik moet een groot feest geven, Rien moet rum drinken, moet een 3-band spelen, moet een lopend buffet zijn met caviar. Maar mijn organen mogen niet verkocht worden. Dus ik mag mijn organen niet verkopen. Mijn zelfbeschikking is me afgepakt. Het is verboden om mijn organen te verkopen. Ik mag niet beslissen. Ik moet vooraf zeggen, ik wil niet verkracht worden. Dat zeg, stel ik voor, als u dat vindt, laten we een wet maken dat iedere vrouw verkracht mag worden, tenzij ze in het register zegt. Dat iedere persoon neergestoken mag worden. Het is toch op dezelfde lijn. Hebt u voor of tegen gestemd, mevrouw Lodders?
Ik heb tegengestemd.
Oh, dus ik kan op u stemmen. Want, ik kan echt niet snappen. Wat was er voor u de reden om tegen te stemmen?
Laat me eerst duidelijk maken dat ik helemaal niets tegen orgaandonatie heb. Hè, want ik vind het ontzettend belangrijk dat we heel veel beschikbare donoren...
Waarom? De mensen moeten toch een keer doodgaan?
Dat is zeker... Sorry. Dat is zeker, maar er zijn natuurlijk heel veel schrijnende gevallen. Jonge mensen, misschien mensen middelbare leeftijd, ook oudere mensen, die we kunnen helpen met een nieuwe
orgaan. Maar waaraan helpen we ze? Het verlengen van het leven?
Ja, maar er zijn heel veel voorbeelden. Als mensen een nieuw nier of een hart of long ontvangen, dat ze daar dat het levensverlengend is en dat mensen echt een heel goed, aangenaam leven kunnen hebben. Dus dat vind ik het allerbelangrijkste. Maar voor mij is de afweging geweest. Ik vind zelfbeschikking ontzettend belangrijk.
Ja.
Mensen gaan zelf over hun eigen lichaam.
Nee, dus even voor de duidelijkheid, want laat er geen misverstand. Meneer Aerts, ik vind iedereen die orgaandonor is nobel. Mijn oudste dochter is orgaandonor. Maar ik vind niet dat de overheid kan zeggen, omdat jij je niet registreert, dan keren we het om. We pakken jouw zelfbeschikking af. Ik vind als u dat vindt, registreer u als donor. Bent u donor?
Ik ben nog geen donor. Ik had het wel moeten zijn. Ik wil het wel worden, ja.
Ja, ja.
Dus de wet past prima bij mij. Ik ben 65.
Ja, en dan volgens mij is driekwart van u gaat... Dan pakken ze uw organen en dan gaan ze het vervolgens voor de wetenschap gebruiken.
Oh, prima. Ik hou van de wetenschap. Dus
ja. Dat is ook een keer. Rien, Julian zegt, je hebt ook geen keuze of je belasting betaalt of niet. Het gaat niet om de fysieke integriteit, Julian. De belasting betalen, snap ik. Ik wil de maatschappij ook wel dienen. Maar ik vind, mevrouw... Ik heb echt een probleem. Hè. Dus al mijn vriendjes van de SPP, van de A... Ik kan met goed fatsoen niet op een partij stemmen die me mee fundamenteel mensenrecht afpakt. En van die 7 dissidenten bij u, kwam ik 5 niet terug. Hè. Teven niet, Ten Broeke niet.
Sommetje heb ik niet zo snel gemaakt. Nee,
maar ik vind het echt een verschrikkelijke wet. En wie?
Je hebt voor zoveel dingen geen keuze.
Wat zei je? Wat, wie is op lijn 1?
Gewoon nog steeds Tom.
Oh, Tom?
Ja.
Ja, wou je nog wat zeggen?
Ja, ik wou wel zeggen. Kijk, ik heb kennis en vrienden. En dat doe ik ook. Als mijn kleinkinderen of mijn kinderen wat gaan bekeren, dan gaan ze op mijn opa en nieuw en nieuw. En dan leef ik nog.
Ja. Maar dat is jouw keuze, dan hoef jij me niet op te leggen.
Ja, nou, ja, bedoel, ik heb er toch 2, maar dan heb ik er gewoon eentje weg. Dan leef ik nog.
Ja, maar goed, dat vind ik nobel van je. Maar ik wil mijn organen verkopen en dat mag niet. Ja, ik ben asociaal. Ik heb het recht om asociaal te zijn. Is ook een mensenrecht om asociaal te zijn.
Ik geef 35 jaar bloed als ik in Amerika...
Ja, omdat jij dom bent, hoef ik het niet te zijn.
Dan moet ik ook geld kunnen verdienen.
Ja, maar jij wil het niet. Hé, hey, Ton, nee, doei. Ik moet echt verder. Het is al 047 en meneer Aerts gaat om 1 uur weg. Doei. Iemand zegt, als ik erbij zit, Julian is een schatje. Hij moet loodsverhoging krijgen. Krijg ik dan meer korting? Rien, als hij Julian prijst, mag het dan voor 9 euro? Oh nee, als je Julian prijst, is het voor de duidelijkheid, luisteraars. Wat Julian nu is, was Rien ooit bij mijn ander programma. Dus Rien is het. Nee, maar als je erbij zet, ik zeg Julian is een gatje. Ja, Rien, dat vind ik 9 euro. Als ze Julian gaan prijzen, dan moet het 9 euro zijn. Krijg je die 1 euro van mij. Goed, luisteraars deal. Als u erbij zit dat Julian een schatje is en loonsverhoging moet krijgen, krijg je extra korting, wordt het 9 euro. Mevrouw Lodder, is het moeilijk om in Nederland nog pro-landbouw te zijn in de Tweede Kamer?
Nee, dat is niet moeilijk. We staan wel voor een enorme opgave. Mensen denken wel eens dat het een vanzelfsprekendheid is als ze in de supermarkt lopen en daar hun aardappelen, groenten of fruit kopen. Het lijkt wel dat het soms uit de fabriek komt. En dat is natuurlijk niet waar. Dus ik denk dat mensen onvoldoende bezig zijn met de vraag van waar komt ons eten, waar komt ons voedsel vandaan. Dat probeer ik wel ook in de debatten naar voren te brengen. Omdat ik dat van cruciaal belang vind.
Meneer Aerts, beseffen, want u zit echt, zeg maar, in dat veld en u heeft de landbouw zien veranderen. Ik kan de inhoud van uw boek niet vertellen, want anders gaan mensen het niet kopen. Maar als u nu kijkt, boeren is bijna veranderd van nog met je poten in de modder staan naar bijna een soort industrie.
Ja, dat is maar goed ook eigenlijk. Hè. Kijk, in de poten in de modder staan, dat is ook veel ellende geweest. Hè. Dat was niet altijd leuk.
Zeker.
En er zijn een hele goede ontwikkeling geweest. Ik denk dat het ook het welzijn van de boeren ook een stuk beter is geworden. Maar wat ik moeilijk vind, jullie partij, jullie hebben het verkiezingsprogramma staan van we willen intensiever. Dat staat erin. Maar wel in combinatie met goede milieueffecten. Hè? Dus voldoen aan Europese normen. En met name die combinatie intensiveren. En ik snap ook wel waarom. Maar toch ook het milieu respecteren. Dat is ook integriteit. Hoe doe je dat? Dat zou mijn vraag zijn.
Ja, ik denk dat dat niet zo heel erg ingewikkeld hoeven te zijn. Als we kijken naar de Nederlandse land- en tuinbouw. Boeren en tuinders hebben allerlei nieuwe ontwikkelingen bedacht. In de afgelopen decennia eigenlijk al. Hè. Mijn opa vroeger die had 12 koeien. En dat mijn vader het bedrijf overnam, groeide die uiteindelijk door naar 40 koeien. En nu is een gemiddeld bedrijf, heb je al 80 melkkoeien. Hè, om maar eens de schaalvergroting in de afgelopen decennia te laten zien. Waar ze vroeger met de hand molken, zie je nu de allermodernste bedrijven dat er gemolken wordt met een robot. Dus daar komt eigenlijk de handkracht niet aan te pas.
Dat betekent dat je dus minder arbeid.
Dat is minder arbeid, maar tegelijkertijd intensiveren betekent ook dat je met de bestaande middelen, en dan heb ik het over grondgebruik, dan heb ik het over mankracht en dergelijke, dat je meer kan produceren. En hoe intensiever je dat doet, wel met de inachtneming van ons milieu, hoe meer ruimte er in dit land ook overblijft voor natuur en voor andere ontwikkelingen.
Meneer Aert, ik ben in de kassen, als je naar de kassen kijkt bijvoorbeeld, hè, dan is het nu zo bijna geautomatiseerd dat de uitstoot minder is. Ze vangen nu ook de warmte op en die gebruiken ze. Als u kijkt, want u hebt nu 40 jaar gewerkt bij de universiteit. Als u kijkt naar de innovaties, zijn we milieuvriendelijker gaan boeren?
Ja, zonder meer. We hebben met name, het is slechter geworden, laat ik zeggen, tot 1995. Ja. 90, daarna is het een stuk beter geworden. Echt stukken beter.
En wat zijn de ontwikkelingen die het beter hebben gemaakt?
Ja, toch kennis, toch technologie.
Zeker.
Precisielandbouw. Eigenlijk wat wij doen is echt precisielandbouw. Ja. Secuur, de grondstoffen zijn ook duurder geworden. Ja. Voer is duurder geworden, meststof zijn duurder geworden. Dus dan gebruik ik het efficiënter.
Ja.
Maar wat ik me echt zorgen over maak, is dat toch, er is deze maand het nieuwe balans van de leefomgeving uitgekomen. Van het Planbureau voor de Leefomgeving.
Ja, maar dat is zo'n lobbyclubje. Ja.
En die zeggen, die intensivering, daar hebben we winst mee gemaakt. Dat is efficiënter. Ja. Maar die efficiëntieverbetering geven we weg door intensivering, door meer te produceren.
Maar meneer Aerts, even dit rapport waar ik moeite mee heb. Ik weet, als een kind was er de Club van Rome. Welk jaar was dat? Die had gezegd dat we zouden vergaan als de wereldbevolking zou groeien, want er zou onvoldoende eten zijn. De Club van Rome was 1960.
Ja.
We hebben nu zoveel voedsel dat we zelf weggooien en er zelf genoeg voedsel voor Afrika. Daar is nu door al het voedsel overbevolking, waardoor er weer een ander probleem ontstaat. Die Club van de Leefomgeving, die kijkt uit een bepaalde referentiekader. En die is natuurlijk een framer. Want ik kan hetzelfde zien en ik kan zeggen, als ik kijk naar de uitstoten die er zijn, zijn ze verminderd sinds 1995. Als je kijkt aan ammoniak voor de mest en dergelijke. We hebben betere oplossingsmodellen gevonden om het te verwerken. He, ik hoorde van Mieke dat er nu weer bij toeval iets is ontdekt om uit het water metalen alles te halen. Dus de technologische ontwikkeling. En die Club van de Leefomgeving, dat zijn die geitenwolle sokken, groenlinksachtige mensen die ook in Zeewolde geen nieuwe bewoners wilden. Dat zijn al die mensen die zodra er iets komt bij het milieu, zodra er water wordt gedempt, staan ze te protesteren. En vervolgens gaan ze wonen in die plek en staan ze te protesteren als er nieuwkomers komen. Dat is de Club van de Leefomgeving.
Wat vind je van de klimaatverandering, Prem?
Ik vind de klimaatverandering echt een probleem.
Precies.
Maar het probleem daarbij is wel, weet u nog dat er een gat was in de ozonlaag in de jaren 80? Weet u wie toen president was van Amerika toen er maatregelen werden genomen, toen we de drijfgassen uit de ijskasten moeten halen, uit de spuitbussen? Ronald Reagan, rechtse Amerikaan. Wie was premier in Engeland? Margaret Thatcher, de conservatief. Het moment, het geloof in de leiders, het moment dat ze het echt gepresenteerd kregen.
Doen ze
want
wat.
Als u vanuit de prehistorie kijkt, is de aarde zonder menselijk ingrepen ieder jaar een beetje warmer geworden. Ja, Prim, we komen van de ijstijd, hè?
De aarde redt zich wel, maar de mensen is de vraag.
Maar dat is niet erg.
Jij denkt dat we altijd nog wel als mensen de kans hebben als het misgaat om in te grijpen.
Nee.
Dat is maar de vraag.
Nee. Laat me de vraag stellen. Gelooft u in Darwin's theorie?
Ja.
Oké. Net zoals de dinosaurussen zijn vergaan, toen kon de mens omkomen. Als je echt in die theorie gelooft, dan gaat de mens dood, worden we vernietigd en dan zijn de kakkerlakken de baas. Dus het gaat erom, het is een evolutie en de aarde warmt op en de mens wil nu alles tegenhouden, terwijl als de dinosaurussen gedacht hadden, als wij waren wij er nu.
Oké, prima. Als je zegt, mens hoeft niet te overleven, heb je gelijk. Okay. Maar als je als mens wilt overleven en elke diersoort wil overleven, wil niet doodgaan, dat is ingebakken, heb je toch een probleem.
Maar als we kijken naar de klimaatverandering, de intensieve landbouw zoals we die nu kennen in Nederland, is denk ik het antwoord op de afspraken die afgelopen jaar in Parijs zijn gemaakt. Een Nederlandse koe stoot veel minder methaan uit dan de koe in Duitsland en België. Waarom? Omdat Nederlandse boeren met kennis van Wageningen Universiteit, dus daar heeft u waarschijnlijk zelf ook een bijdrage aan geleverd, in staat zijn om een koe dusdanig voer te geven dat die uitstoot zo laag is. We zijn inmiddels in staat om vanuit mest kleding te maken. Ja. Ik vind het fantastisch. Maar wat doen wij? En daar kijk ik mezelf ook bij aan, want het is namelijk de politiek die niet in staat is om onze regels dusdanig aan te passen dat die kleding ook daadwerkelijk uit die koeienpoep of die varkensmest gemaakt kan worden. Vorige week las ik een stukje dat ze uit de dikke fractie van de mest bouwstenen maken om eventueel gebouwen
willen gaan maken. Nee, maar moet dat nog is wel dat, gebeuren.
Maar we hebben die kennis. Nee, en wat we nu zien is dat boeren die moeten dure kunstmest aanschaffen. Kunstmest wordt gemaakt met een behoorlijke hoeveelheid aardgas, want de kunstmestindustrie is de grootste aardgasverbruiker van heel Nederland. Volgens mij hebben we daar elders in dit land ook nog echt een probleem wat we moeten oplossen. En dan zijn we in staat om dat vanuit koeienmest of varkensmest te maken. En dan is de politiek niet thuis. Althans, een grote meerderheid in politiek.
Maar dat komt ook, mevrouw Landers, omdat de overheid altijd 3 jaar achterloopt bij de ontwikkelingen.
Exact, dus daarom moeten wij onze regelgeving veel flexibeler maken. Wij moeten ondernemers uitdagen om samen met kennisinstituten zoals Wageningen Universiteit, maar er zijn natuurlijk veel meer gerenommeerde instellingen, om te zorgen dat die boeren nieuwe ontwikkelingen kunnen toepassen.
Dat klopt, maar dat snap ik. Er wordt op dit moment ontzettend bezuinigd op onderzoek. Hè? Dus wat in Wageningen nou doen, is vaak toch weer herkatten, opnieuw kennis verpakken. Nieuwe kennis, daar is vaak geen geld voor om dat te ontwikkelen. Hè? Dus er wordt wel geroepen van die, we hebben dierlijke mest, waarom nog kunstmest? Maar als er een onderzoek nodig is om uit dierlijke mest kunst te maken, geeft de politiek niet thuis. Dan is er geen geld.
Iemand belde, die zei dat Reagan democraat was. Ik zei de meest rechtse president. Ik zei niet democraat, Reagan was rechts. Maar meneer Aarts, we hebben nog 3 minuten om van u te genieten. Dan gaat u weg. Even voor de duidelijkheid, de website is peelandkempen.nl. Daar kan je naartoe gaan, kan je het boekje bestellen. Het kost €12,95 als je zegt Prim is en je zegt daarna iets, dan betaal je een tientje. Maar als je Julian aanprijst, maar niet beledigt, dan kost het €9. En Rien, je gaat iedere week bellen om me door te geven hoeveel er verkocht wordt. Tot slot, meneer Aarts, wat gaat u stemmen bij de komende Tweede Kamerverkiezing?
Ik denk toch weer SP.
En wat hebt u bij de vorige gestemd?
SP.
Ja, maar ondanks de orgaanroof?
Ja, daar til ik niet zo zwaar aan, Prem. Ah. Dat is toch een verschil met jou. En trouwens, de helft van de Kamer heeft gezegd van, nou, wij vinden ook dat die andere kant.
Christian Mulder is een twitteraar. We hebben iedere week, deze week is hij er niet, hebben we Wilbert Stuifbergen. En die vertelt over hoe er in China van gevangenen en Falun Gong-aanhangers organen worden geroofd. En Christian Mulder zegt, goede boodschap van Helma Lodders. Is NL nu net zoals in China de orgaanroof? Ja, ik ben het met je één, Christian Mulder. Maar ja, meningen bleven verschillen, maar toch bleef ik altijd opkijken naar meneer Aarts. Wat gaat u nu doen met uw vrije tijd? Wat gaat uw vrouw haar hoofd lastig vallen nu niets te doen hebben? Want El Flitzo zegt, kijk, mijn vrouw werkt en ik klets 2 uur uit mijn nek. En dan vul ik mijn zakken, maar...
Het is duidelijk, je hebt zoveel bestellingen nou laten gebeuren. Ik ben gewoon druk de komende weken met gewoon boeken versturen.
Nee, maar wat gaat u anders doen?
En verder, ik ben natuurlijk wilde planten, tuinieren, toch denk ik ook wel landbouw. Ik denk dat ik niet kan laten om me daar toch druk mee te maken. Ook de landbouwpolitiek vind ik.
En Bayer Monsanto, wat vindt u daarvan? U
heeft ik ga elke seconden. Maand een column schrijven op die Peel & Kemper website.
Wat vindt u van de visie Bayer Monsanto, vraagt de Twitteraar. U hebt nog 20
dat
seconden.
Dat vind ik riskant. Dat vind ik dat die grote, zo weinig partijen die nog, laat zeggen, de markt beheersen. Dat vind ik toch een riskante ontwikkeling worden.
En kunnen u en ik nu een zaadveredelingsbedrijf beginnen?
Nee.
Als we dat gaan doen, dan kunnen we ze breken. Kunnen wij ook miljonairs worden.
Ik heb ook plantenveredeling gedaan. Ik vind het als hobby leuk. Misschien ga ik wel plantenveredelen als hobby.
Ja.
Maar dat vergt zo'n geweldige investeringen om daar iets commercieel te maken. Dat lukt je niet meer.
Meneer Aerts, dank u wel voor uw komst. Dit is het boekje wat u krijgt. Dat verkoop ik voor 2 euro weer. Appoint, luisteraars.